Amsterdam FM presenteert Springvossen.
Komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena en vandaag ben ik de gast bij kunstenaar Ulrike Muntman. Ulrike, dankjewel dat je me hier ontvangt. Ik heb de afgelopen 2 dagen een prachtig boek gelezen. En het boek is van jouw hand. Dat is This Baby Doll Will Be a Junkie. Prachtig vormgegeven door studio Joost Grotens. En er staat er nog boven... Kunst und Forschung, kunst en onderzoek, projectbericht over überabhängigkeiten und Gewalträume. Wat zijn abhängigkeiten?
Afhankelijkheden.
En geweldruimtes.
Ja.
En geweldruimtes, ja, dat kan van alles zijn.
Ja, hè? Dat woord bestaat officieel niet, geweldruimte, maar wordt, tegenwoordig kom je het af en toe binnen de filosofie tegen.
Ja, want het is interessant, hè, want een geweldruimte, dat kan een plaatsdelict zijn, zou je kunnen zeggen. Maar het kan ook een penitentiaire inrichting zijn,
ja.
Hè, waar mensen gevangen worden gehouden.
Bijvoorbeeld, ja. Maar het kan ook thuis zijn. Ja.
Hè? En dit boek, dit is uitgegeven door die Angewandte. Mm. En die Angewandte, dat is in het Nederlands zou je kunnen zeggen heel kort, maar dan betekent het niks meer, de toegepaste.
Ja.
En dat is van een kunsthogeschool.
Een kunstuniversiteit, ja. En Angewandt betekent daar in Oostenrijk het toepassen van kunst en niet de... toepassing zoals wij dat hier op het gebied van de vormgeving
Het ambachtelijke.
Ja.
Ja, precies.
Ja.
Dit boek, als onderzoek, het maakt deel dus uit van een soort universitair curriculum.
Ja.
En we hebben iets dergelijks in Nederland. De Universiteit van Leiden, die biedt een PhD-programma voor kunstenaars. En kunstenaars worden dan begeleid door collega-kunstenaars en door academici.
Ja.
Dat kan uit verschillende vakgebieden zijn.
Mm-hmm.
Dat kunnen sociologen zijn, filosofen, voor mijn part klassici. Dat kan van alles zijn, net waar het project om vraagt. En dat kent verschijningsvormen in de vorm van een boek, maar dat kan ook in de vorm van een presentatie of een tentoonstelling zijn, of alle twee. Ik weet niet precies wat daar de richtlijnen van zijn. Komt dat een beetje overeen wat er hier in Nederland in Leiden gebeurt met wat er aan die Angewandte gebeurt in Wenen?
Ik heb inderdaad in Leiden een aantal PhD-kandidaten al korte tijd begeleid in hun schrijven en onderzoek. Ongeveer komt het wel overeen.
Ja, ik heb... niet met hem erover gesproken, maar Wim Kok, de schilder, de conceptueel schilder, zo je wilt, die heeft daar ook een programma gedaan. Ik heb hem gesproken over iets heel anders, maar over zijn kunst en niet over zijn kunstonderzoek.
Mm-hmm. Hè,
wat ook altijd een onderzoek is over de eigen kunst.
Ja, nee, ik weet dat die afdeling Kunst und Forschung aan de Angewandte, die... dat hoofd, Alexander Damianus, die is vaak in Nederland in Leiden. Dus daar zijn wel contacten onderling en die wisselen van gedachten. En in Den Haag is het natuurlijk ook gevestigd. Ja.
Hoe ben jij bij hen terechtgekomen en wanneer?
Ik ben op een gegeven moment in Wenen beland na het begin van mijn gevangenisprojecten, waar ik aansluiting zocht die ik hier in Nederland eigenlijk niet vond. Die eerste projecten waren zo uitzonderlijk in de kunstopvatting op dat moment hier, dat was dus eind 90er jaren, begin 2000er jaren.
En dan heb je het over je Lucke-project.
Lucke-project
en over je gevangeniskledingproject.
Ja, ja, dat was. Dat viel hier buiten de boot, zou je kunnen zeggen.
Zou je heel kort kunnen samenvatten wat dat Lucke-project was?
Dat Lucke-project, Lucke is een Duitse term die werkelijk niet te vertalen is. Ook slecht in het Engelse. Misschien, het is een beetje een gap, het is een beetje een void.
Ja, want toen ik je boek las, toen dacht ik bij mezelf het woord leemte.
Leemte, ja. Leegte, ja. Is het beste, komt het beste in de buurt. En het, maar het beschrijft een toestand, feitelijk een toestand nadat iets weggevallen is. En dit leunt aan mijn gebruik van Lucke, leunt aan een citaat van Bonhoeffer, die het verlies dat iemand moet dragen, tussen haakjes als die een geliefd iemand verliest, die overlijdt of iets dergelijks, dat die Lucke, dus die leemte die dan ontstaat, dat die leeggehouden moet worden en niet zoals wij dat vaak in het christendom begrijpen, opgevuld moet worden.
Ja, dus aanwezig gesteld als ontbreken.
Ja. Ja,
maar, maar als een specifiek ontbreken. Het heeft nog steeds een bepaalde identiteit in die
ja,
zin.
Ja.
Het is geen fysieke aanwezigheid meer. Of de gebeurtenis is al gehistoriseerd. Maar die moet nog aanwezig gesteld worden. Omdat die misschien nog ook zelfs doorwerkt.
Ja, en volgens Bonhoeffer is het een troost als je dus die Lucke leeglaat. Als je die niet opvult, maar als je bewust daarvan blijft dat iets verdwenen is. Dat er iets niet meer ter beschikking staat.
Ja. En was er een specifiek verdwenen dat aanwezig gesteld moest worden in het Lucke-project?
Voor mij als uitgangspunt natuurlijk. Dat was, had iets met mijn leven te maken. En eigenlijk kwam dit citaat later bij me toen ik bezig was enorme mensgrote wazen te gieten van was, van microcrystalline wax, dat ik groot in natte klei. Dus dat was een vrij onorthodoxe techniek die ik geprobeerd heb en ik was verbaasd over het resultaat. De buitenhuid die heeft dus de sporen van de kleirollen die ik op elkaar gedrukt heb. Dus daar was 1 miljoen keer mijn vingerafdruk op te zien. En van binnen heb ik uiteindelijk die Lucke, die vorm volgegoten met heet vloeibaar was en dan weer afgetakt. En daardoor ontstond dus binnen een hele gladde huid. En dat herinnerde me feitelijk aan deze definitie van een Lucke. En zo is het Lucke-project binnen mijn werk ontstaan.
Is dat een project dat je dan alleen deed als kunstenaar, in dit geval als beeldhouwer?
Mm-hmm. Dat deed ik alleen, ja.
Ja. Want als jij zegt dat je bij die universiteit in Wenen aansluiting probeerde te vinden om uit te kunnen wisselen.
Ja, dat was een stap later.
En dat was een stap later. En dat had te maken met het feit dat jij kleding ging maken in de gevangenis?
Nee, dat was werkelijk direct. En het Lucke-project was dus op een gegeven moment een project. Er waren een x-aantal Lucken die ik gemaakt had. En dit project werd uitgenodigd om het tentoon te stellen in een Duitse gevangenis.
Oh, op die manier. Ja.
En ik heb in plaats van mijn project daar tentoon te stellen, voorgesteld aan de directie om het project in de gevangenis met de gedetineerde vrouwen uit te voeren.
Oh ja, dat had ik niet helemaal duidelijk. Ik begrijp het.
En dat heb ik gedaan en dat was een ongelooflijk succes. Binnen een week hebben dus 11 gedetineerde vrouwen en 5 ambtenaren die mee wilden doen, gewerkt als de dolle om hun eigen Lucke te bouwen. En die ging reizen, die werd onder andere in het regeringsgebouw in Hannover tentoongesteld. Die ging op reis naar plekken die dus met deze lukken, met het verlies, te maken had. En, maar verder kwam ik daar niet mee in Nederland. En,
omdat het ook niet specifiek werk was van jouw hand, maar werk ook dat onder jouw supervisie tot stand kwam?
Ja, ook. Een collega vroeg mij of ik nu toch had besloten om sociaalwerker te worden. Omdat ik dus überhaupt niet de auteur wilde zijn van dit werk. Maar dat
waren
die
vrouwen. Ja, dat merk je ook op in het boek inderdaad.
Ja, en dat was nogal een betekenisvolle uitspraak van zo, hoezo? Dus ik moest na dit project, en nadat ik wist, dit werk wil ik doen. Ik wil onderzoeken wie daar in gevangenissen zit. Wat zijn dat voor mensen en waarom zijn ze daar gekomen? Had ik feedback nodig. En toen ben ik bij de actionisten in Wenen beland. Met name bij kunstenaarcollega's Wochenklausur. Dat was ongeveer rond dezelfde tijd een collectief van kunstenaars die met de middelen van de kunst ingrepen in bestaande situaties. En dat vond ik dermate. En die maakten, tussen aanhalingstekens, niks meer zelf. Het ging niet om het esthetiseren van iets, maar het ging om het potentiaal van de kunst in te zetten om te interveneren, om zich ergens tegen aan te bemoeien. En zij hadden ook een gevangenisproject gedaan in Wenen tegen Schubhaft, zoals daar.
Wat is Schubhaft?
Schubhaft is. Vroeger stopte je vluchtelingen, immigranten, noem maar op, die geen verblijfsvergunning krijgen of hadden, in gevangenissen, in afwachting tot het terugsturen. En daar waren dus, hadden deze Wochenklausur had schandalige omstandigheden opgemerkt. En die hadden zich daar tegenaan bemoeid, die hadden het openbaar gemaakt. Als je je ergens mee bemoeit, dan is een onderdeel daarvan ook dat iets openbaar wordt.
En dat is een kunst die zich als activisme ontwikkelt.
Nou ja, en daar is Wenen natuurlijk de klassieke plek wat activisme aangaat. En naast de zachertorte en donkerbruine politiek heb je een enorm actieve groep van intellectuelen.
Het een roept het ander op, denk ik ook. Ja. Omdat het land zo door en door conservatief is.
Ja, maar dus niet door en door,
maar het zit wel tot heel ver diep in, mm-hmm. in de bestuursstructuren.
Ja, absoluut.
En daarom noem ik het door en door. Is het conservatief. En dat vrij extreme conservatisme, dat roept ook zijn tegendeel op.
Absoluut, ja. Dus ik heb nog nooit een conservatieve in Wenen leren kennen. Dus, en ik ken veel mensen daar aan de universiteiten of in de kunstwereld. Ik vind mensen extreem actief.
Dus ja, weet je wat gek is? Want jij bent beeldend kunstenaar.
Ja.
En in de relatie tot theater zijn mensen veel minder snel geneigd om te zeggen, ja, nu maak je geen theater meer, maar nu ben je met activisme bezig of met sociale therapie.
Ja, maar, oh ja, dat valt ook
maar, graag. Maar met beeldende kunst is die grens lijkt wel wat harder.
Ja. Ja,
dus waardoor mensen eerder tot de conclusie komen, oh, maar is dit nog wel kunst?
Ja, ja, precies.
Ja, die vraag die wordt eerder gesteld.
Ja, die en vaak.
Ja, en jij ontdekte gelijkgestemden.
Ja.
In dit geval dan in Oostenrijk. Dat had ook denk ik wel ergens anders kunnen zijn. Maar
absoluut, ja.
Misschien niet toevallig in Oostenrijk, omdat daar dat gebied heel actief in wordt genomen ten opzichte van een wat repressiever conservatisme.
Ja. Dus ik
om dat zo samen te vatten.
Ja, dat heb je goed samengevat. Dus zo ben ik in Wenen terechtgekomen. En, ja.
Wat heeft jou dat opgeleverd? In jouw eigen positionering en voortzetting van je project?
Tot tot nu toe bedoel je, in alle consequenties?
Nee, op dat moment.
Op dat moment, ja. Een vruchtbare uiteenzetting met wat ik aan het doen was, wat de lukken betekenen. De oprichter van Wochenklausur, Wolfgang Zingel, die zei, ja, maar jij maakt nog dingen. Nou, ik ging wel iets beledigd naar huis. Hoe bedoel je, je maakt nog dingen? Nou, zij hebben dus echt heel radicaal gezegd, wij voegen niks toe aan esthetiek in het kunstcircuit. We nemen gewoon de power van de kunst om daarmee te ageren. Ja, dat
dus
is
het gaat
materiaal.
Niet meer om de kunstmarkt, maar nee. Het gaat om de maatschappij.
Precies, ja.
En kunst kan ook een plek hebben in de maatschappij. En dat is iets wat in de 20e eeuw en met nog meer energie na de Tweede Wereldoorlog eigenlijk heel gewoon is, ook binnen de kunstwereld. Ik noem altijd als voorbeeld dat Lucio Fontana, maar ook hier in Nederland Jan Schoonhoven, het schilderij, de ruimte in het schilderij laat, in het geval van Fontana, in directe zin, en in het geval van Jan Schoonhoven, dat het schilderij tot relief en sculptuur wordt, dus de ruimte inbeweegt al.
Mm-hmm.
Dus in die zin al uit het symbolische kader komt. En we kennen allemaal de voorbeelden van de theater, waarbij die vierde wand weg moet.
Ja.
En er is een zoektocht naar een situatie die niet meer hiërarchisch is.
Precies.
Want kunst dat werd altijd omgeven met een kader. En dat kader, dat was een soort heiliging van datgene wat daar gebeurt. Daarom noemde ik het een symbolisch kader. En dus we kregen manifestaties. Fluxus is daar een groot voorbeeld van. Dus in die zin is het helemaal niet gek, zou je zeggen, als je 40, 50 jaar later als kunstenaar in samenwerking, in dit geval met vrouwen in een gevangenis, een project maakt.
Leek me ook dat helemaal niet gek was.
Maar de werkelijkheid is anders.
Ja.
Omdat mensen toch geneigd zijn om nog steeds opnieuw weer dat kader, dat symbolische kader te zetten.
Ja, ik denk dat kunstenaars zelf dit kader altijd onderzoeken. Die zullen altijd weer constateren, wat kan ik doen? Waar stoot ik aan grenzen?
Het is ook nog zo, dat ik je onderbreken, maar het is ook nog steeds van waarde.
Hè? Ja.
Dat symbolische kader is nog steeds van waarde. Of je er nu binnen werkt, of dat je nu, zoals jij, er buiten werkt.
Ja.
Daar ben je altijd nog mee verbonden. Ook al bevind jij je in de maatschappij, weliswaar in een luke van de maatschappij, hè, iets wat voor ons verborgen gaat achter een muur. Mm-hmm. Want het zijn vrouwen die in een gevangenis zitten. Je bevindt je als kunstenaar in de maatschappij. En dat is waar jij je kunst bedrijft.
Ja.
En dat bedrijven van die kunst, dat is het maken van werk, van manifestaties, van het volbrengen van bepaalde processen met mensen.
Ja, ja, het is een win-win situatie eigenlijk.
Ja, en de titel van dit boek, dat is een beschrijving van die kunstpraktijk buiten dat symbolische kader van de afgelopen 23 jaar.
Ja.
Dus je zou bijna kunnen zeggen dat dit een samenvatting is, in zekere zin, vanuit een bepaald perspectief ook, van jouw kunstpraktijk.
Ja, van de kunst, mijn kunstpraktijk vanaf het moment dat ik kennis maakte met gevangenis.
Ja, dus dit boek, dat bevat de instituten waar je werk hebt gemaakt. Dat bevat de vrouwen met wie je werk hebt gemaakt. Dat bevat ook allemaal in samengevatte vorm, want anders zou het een bibliotheek op zich zijn, die jij hier ongetwijfeld in je computers hebt staan.
Ja.
Dat bevat ook de gesprekken die gevoerd zijn met enerzijds therapeuten, psychiaters en instellingsvertegenwoordigers, maar anderzijds ook met sociologen, filosofen en kunsttheoretici.
juristen.
En juristen.
Ja.
Ja. En dat alles, dat bevindt zich in dat boek. Dat wijst ook vooruit. Want je zou bijna, is dit alles, dat is een soort werkboek voor hoe jij voort zou willen gaan, zou je kunnen zeggen. Dat wist je nog niet eens toen je dit boek aan het maken was, ongetwijfeld. Maar zo gaan dingen.
Ja, zo gaan dingen.
Ja, en wat je in dit boek laat zien, is dat een werk en een project nooit op zich staat. En dat heb jij een naam gegeven. Dat noem jij het estafette-principe.
Ja.
Dus dat je iets tegenkomt en je maakt iets. Die twee komen samen. Vervolgens is er een verzoek. Dus je maakt een project met mensen. Vervolgens je Lukenproject. Vervolgens maak je een project in de gevangenis. Ga je kleding maken met vrouwen in de gevangenis. Vervolgens krijg je een verzoek van het Europees Keramisch Werkcentrum om mee te doen aan een project, het heet Dutch Souvenirs. En dan beginnen dingen samen te komen.
Ja.
Ja. He, want als ik dan eventjes samen mag vatten, want er is zoveel te bespreken, de positie van de vrouwen, de positie van de kunst, jouw positie in de kunstwereld, jouw positie ten opzichte van de behandelmethodes die er bestaan, het therapeutische, waar jij van profiteert ook. En vervolgens kan jij ook van belang zijn voor hun. Dus in die zin heb jij ook een hele praktische rol, zou je kunnen zeggen. En, maar ook jouw positie in het naar buiten brengen van die verhalen die ons anders nooit zouden vinden.
Mm-hmm.
Want je maakt die verborgen verhalen mededeelbaar. En die deelt ze met ons. Wat die verhalen zijn, daar komen we nu op. Want jij gaat voort met het idee om met vrouwen in de gevangenis te werken. Dat zijn heel specifiek vrouwen met een verslaving. Waarom zijn dat specifiek vrouwen met een verslaving? Hoe is dat tot stand gekomen?
Ja, in overleg met de directie stelde zich in het begin de vraag, ja, welke vrouwen zijn dan geschikt voor zo'n projectuitvoering? En ik begreep de vraag in eerste instantie niet goed. Ja, gewoon de vrouwen die daar
in die gevangenis zitten.
Ja, die. Dus ja, maar ik moest dat nader specificeren. En ik zei, nou, iedereen is welkom. Maar het is goed als iemand sensibel is voor het onderwerp en de thematiek. En voor het materiaal en intelligent om met gereedschap en weet ik wat, ja, ook de thematiek om te gaan. En toen besloot de plaatsvervangende gevangenisdirectrice, ah, dan moeten we de junkies nemen, zei ze. Want die zijn weliswaar lui en maken nooit iets af, maar meestal wel sensibel en intelligent. En dat was dan mijn introductie in de wereld van de gevangenis. En inderdaad trof ik daar een populatie van meer dan 60%. Wat dus ook in Europese gevangenissen blijkbaar standaard was.
Dat is verbijsterend. Dat 60%
ja,
van de vrouwen in een gevangenis verslaafd zijn.
Ja. En die zitten niet omdat ze kilo's van heroïne over grenzen brengen, maar omdat ze zich 100.000 keer schuldig maken aan eenvoudige diefstal in de regel. En daarvoor, dat loopt op, dat noem je in Nederland veelplegerwet, waar in Nederland hier mensen preventief al veroordeeld worden ter heropvoeding. En nou ja, in andere landen zijn er variaties voor. En die gevangenissen die ik bezocht heb, is het zo dat dus de opstapeling van een eenvoudig delict leidt tot jarenlange detentie. Ja. En dat noem je een draaideureffect, omdat dus dit cliënteel, dat gaat de gevangenis in en uit en in en uit.
Dus mensen zijn geïnstitutionaliseerd eigenlijk. Mm-hmm. Dus je zou zeggen dat het de de meest vrije mensen zijn, behalve dan van die afhankelijkheid van de drugs, maar de meeste mensen zijn die zich het minst storen aan de maatschappij. Maar zij hebben meer te maken met de disciplinering van de maatschappij en de dwang van de maatschappij dan jij en ik.
Absoluut, ja.
Omdat ook daarbuiten zijn ze nog altijd geregistreerd. Ze hebben dus een meldingsplicht. Er is de methadonverstrekking. Mm-hmm. Dus je krijgt niet een voorraad methadon voor een maand mee.
Nee,
want dat kan misgaan. Ja. Dus dat gaat per dag in een hoge uitzondering per week. Lees ik dan aan het einde als het goed met iemand gaat.
Ja, als iemand het jarenlang gebruikt en betrouwbaar geacht wordt, dan wordt het wel eens voor een weekend meegegeven. Ja, een week weet ik ze niet.
Maar met die vrouwen ga je werken in die situatie. Dus wat er zich dan openbaart voor jou is een hele politiek-sociale situatie.
Ja.
Het principe van de gevangenis. Hoe zo'n gevangenis wordt ingericht. Hoe het beleid, hoe het leven in zo'n gevangenis is. De sociologie ervan, hoe ook er van buiten wordt gekeken, hoe dat zich relateert.
Mm-hmm.
Dus het binnen en het buiten. En tegelijkertijd ga je met ze werken, gaat het ook over jouw kunstenaarschap, dat niet direct meer jouw signatuur heeft in die zin dat elk werk wat eruit voortkomt, of elk woord wat daaruit voortkomt, dat jouw woord is of dat het jouw vingerafdruk heeft. Omdat jij vraagt aan die vrouwen uiteindelijk om niet zomaar iets te maken, wat bij het Luke-project, in overleg wordt er nog iets gemaakt, maar dat gebeurt in zekere verborgenheid, heb ik de indruk.
Ja.
En wat je vervolgens gaat doen, is dat jij je echt richt op de vrouwen.
Mm-hmm.
Wie ben jij?
Ja.
En wat maakt dat jij hier zit? Maar de eerste vrouw met wie je dat aangaat, dat is Rebecca Mertens.
Ja.
En Rebecca Mertens, die komt in het begin van het boek voor, tot aan het einde. Het boek is prachtig vormgegeven. Dus het theoretische gedeelte, het praktische gedeelte, maar ook het sociale gedeelte, omdat met de contacten die je onderhoudt. Dat is allemaal verweven en het komt allemaal terug. Het is niet afgescheiden in verschillende compartimenten. Ik denk dat principieel heel belangrijk voor jou is geweest.
Ja,
dat is Joost Grotens dat op die manier heeft kunnen vormgeven.
Ja.
En dat is ook heel mooi. Maar wat daaruit naar voren komt, is dat Rebecca Mertens zoiets is als de protagonist.
Ja. Een sleutel. Ja. Van haar heb ik alles geleerd. Over wat ik nu weet over het leven als drugsverslaafde. Dat weet ik van haar. En door haar informatie en haar zorgvuldigheid in uitleg en in toelichting wat eigenlijk in haar leven een rol heeft gespeeld, kon ik vragen ontwikkelen die me verder gevoerd hebben naar andere gevangenissen, naar andere groepen. Dus zij is de meest belangrijke.
Ja, je krijgt daardoor ook iets van een gedeconstrueerde roman, zo je wilt. En dat bedoel ik niet in die zin dat het gefabuleerd is, maar meer dat er dat het verhaal terug blijft keren. En de vertelling, Rebecca Mertens, is niet heel uitgebreid. Ja, in de uitwisseling die er is. Want jij ziet er nog steeds wel eens. Ja, je zoekt er nog steeds wel eens op. Je hebt contact onderhouden. En dat is wel heel bijzonder, vind ik. En dat laat ook zien dat het jou echt om die mensen gaat.
Ja, dat is tijdens het schrijven eigenlijk ontstaan. Ik dacht de eerste 200 pagina's, ik schrijf een introductie. Want ik moet uitleggen hoe ben je in de gevangenis terechtgekomen. Hoe is dit werk ontstaan? Dus dat heb ik heel lang zo genoemd. Uiteindelijk is het deel 1 geworden, namelijk de gang naar de gevangenis. En toen ik bij Rebecca kwam, merkte ik dat ik begon over haar te vertellen. En toen gingen al mijn alarmbellen af van hier moet ik niet aan beginnen. Dat heb ik dus in dat hele onderzoek heb ik vermeden om te interpreteren wie doet iets, wie zegt iets, waarom doet iemand dit. Ik heb daarvoor gekozen in dat hoofdonderzoek om datgene wat die deelnemsters te zeggen hebben, om dat zo in de wereld te dragen. En mijn beginvraag van elk project is, wij hebben elkaar nodig. Kunnen wij een samenwerking beginnen die ik zonder jou niet kan doen en die jij zonder mij niet kan doen? En mijn doel was de problematiek van drugsverslaafde gedetineerde, meestal gedetineerde vrouwen, tot een openbare aangelegenheid te maken. Dus ik wilde nu bij het schrijven van het projectbericht, zoals ik dat voelde, beginnen met interpreteren of met een kleur te geven aan hoe ik iets ervaren heb. Dus toen heb ik alles stopgezet, het schrijven, heb het waar ik was uitgeprint en heb alle brieven en alle faxen toen nog, die ik had verzameld van alle deelnemers uit alle projecten, heb ik gesorteerd. En heb ik chronologisch gesorteerd, heb ik overgeschreven. En dan ben ik begonnen die fragmenten uit brieven, uit navertelling van een telefoongesprek, van een bezoek, om die gewoon daar te plaatsen waar het nodig is dat een deelnemster aan het woord komt. En zo is de vorm ontstaan. En het heeft mij de grote verantwoording afgenomen dat ik moet vertellen met wie ik samengewerkt heb.
Je hebt dat gesprek met Rebecca Mertens. Wanneer speelt zich dit af? In 2002?
Ja. Over haar biografie speelt zich af nadat ze de eerste therapie waar ze vrijwillig in is gegaan, heeft afgebroken na een jaar. Dus zij was net gewend om over haar welzijn of over haar situatie, om dat te kunnen verwoorden. Dus zij was de ideale match om, toen ik haar vroeg, kun je je biografie in hele zakelijke zinnen of in kernzinnen formuleren.
Zodat jij er inzicht in krijgt?
Zodat ik daar inzicht in krijg en zodat het...
Had je toen al het idee om het te gebruiken?
Ja, dat ging gepaard met het ontwerp voor Dutch Souvenir, namelijk een vorm in de vorm van een porseleinen baby doll, de drugsproblematiek, maar ook het drugsbeleid.
Ja, want dat was Dutch Souvenirs van EKWC, dat verzoek om daar een project voor te maken.
Een object,
of een werk voor te maken.
Ja.
Dat betrok jij op jouw ervaringen met het werk met de vrouw in de gevangenis, het
ja.
project.
En tot op dat moment was dat
gevangeniskledingproject.
Was dat alleen maar één gevangenis, ja. namelijk die
in Vechta.
In Vechta, ja. En eigenlijk was op het moment van Dutch Souvenir was ik heel nieuwsgierig. Hoe zit het dan in Nederland? Hoe zit het in buurlanden? Hoe zit het in Europa? Met deze statistiek die ik had leren kennen. En het leek...
Ja, of het niet een lokale aberratie was.
Ja, ja, you never know. Hè? En dus het, feitelijk ging het produceren van die baby doll, het opstellen van de eerste biografie door Rebecca en het concept voor het komende project te onderzoeken wie die vrouwen zijn die in Europa voor drugsverslaving, voor drugsziekte in gevangenissen gestopt worden.
Om het even te vereenvoudigen nu, die baby doll waar je het over hebt, dat moet natuurlijk een keramische baby doll worden. In ja. combinatie met het EKWC. Prachtig materiaal ook. Dus er wordt een pop gemaakt. Kleiner dan een baby, denk ik.
Ja.
Dat is zo'n 30 centimeter, zoiets.
Nog.
Inschattend.
25, ja. 30, ja.
En in de rug. Wordt die initialen geperforeerd, volgens mij.
En het geboortejaar.
En het geboortejaar. De initialen van de vrouw, wie die pop representeert, denk ik.
Ja.
Op wat voor manier dan ook, of ze dat zelf is, of dat het een idee is, of dat het een mogelijk eigen kind is, dat kan allemaal in het midden hangen.
Ja.
Maar, dus die pop die op een bepaalde manier generiek is, die porseleinen pop, die wordt persoonlijk door die initialen en het geboortejaar. En die perforatie op de rug, dat is tegelijkertijd ook de luidsprekeruitgang, want er is een heel vernuftig audiosysteempje in de pop opgeborgen. En dat audiosysteempje, als je de pop oppakt en beweegt op bepaalde manieren, wordt geactiveerd. En dan wordt de biografie uitgesproken.
Eén zin
uit de biografie per beweging, ja. Of per
nee,
pop?
Nee, per babydoll, ja.
En Rebecca Mertens, die wist heel concies die biografie van zichzelf te beschrijven in 11 regels.
Mm-hmm.
Dat staat heel mooi op je website. Daarvan plaats ik de link in de aankondiging, zodat mensen dat goed kunnen zien. Maar misschien is het aardig om nu naar die opname te luisteren, naar de stem van Rebecca Mertens zelf, die haar eigen 11-regelige biografie voorleest.
Ja.
Als Säugling bzw. Kleinkind werde ich vielleicht sexuell missbraucht. Mit 3 Jahren komme ich das erste Mal in therapeutische Behandlung. Mit 6 Jahren bringt mich die Polizei das erste Mal nach Hause. Mit 9 Jahren fängt mein sexueller Missbrauch an. Mit 10 Jahren fange ich an zu trinken. Mit 12 Jahren schwänze ich regelmäßig die Schule und bleibe nächtelang von zu Hause weg. Mit 14 Jahren muss ich ins Heim. Mit 16 Jahren spritze ich Heroin. Mit 18 Jahren werde ich inhaftiert. Mit 24 Jahren mache ich eine Therapie. Mit 25 Jahren breche ich Therapie ab und werde rückfällig.
Het is verbijsterend, hè, die 11 korte zinnen.
Ja, totaal. En ook die keuze heeft me heel erg verbaasd. Want ik wist op dat moment al heel, heel veel van haar. We hadden elkaar vaak gezien. Ze heeft me... We hebben 100 brieven uitgewisseld, zeker in de loop van de tijd. En ja, die keuze, wat zij benoemt als bepalend voor haar levensverhaal, dat verbaasde mij enorm. Zonder een uiting van heb ik helaas moeten ervaren, ja. Dat de emotie wordt niet letterlijk genoemd.
Ja.
Alleen de gebeurtenis, ja. En de levenssituatie wordt benoemd. En dat vond ik heel erg betekenend.
Jij zag daar tegelijkertijd ook een soort matrix voor je project. Dat als jij met andere vrouwen zou gaan werken, dat misschien een goed uitgangspunt zou zijn. Omdat je merkte dat die vrouwen met wie je werkte soms ook moeite hadden om het door je biografie samen te stellen.
Ja, en toen Rebecca dit zo uit de mouw schudde, dacht ik, nou, dat gaat dus zo. Maar daar had ik me lelijk in vergist. Het tweede project heb ik dus in Nederland in een antroposofische verslavingszorginstelling mogen uitvoeren.
Ja, dus dan kom je al in een heel andere situatie, want we hebben eerst het gevangen,
ja.
In Vechta. Vervolgens in een antroposofische therapeutische instelling in Nederland.
Ja, ik heb 2 jaar lang geprobeerd om in Nederland toelating te vinden in een gevangenis en dat is me niet gelukt.
Ja, je zoekt ook waar het mogelijk is.
Absoluut, ja.
Precies. Maar wat ook interessant is,
ja,
omdat je weer in een nieuwe situatie wordt geworpen.
Ja. En ik werd door de psychiater, de leider van deze instelling, heel erg ondersteund en bemoedigd dat te doen. En dat was een heel langdurig project met 4 vrouwen. En halverwege, en die hebben dus in eerste instantie geleerd de babydolls te produceren. Dus in malle babydolls te gieten.
Ja, dus de poppen worden door de vrouwen zelf gemaakt.
Ja, en wat ook uitstekend functioneerde.
Hoe selecteerde je de vrouwen?
Ik heb een introductie over mijn werk in de instelling gehouden. Met een PowerPoint heette dat toen nog, dacht ik. En die vrouwen uitgenodigd om deel te nemen aan mijn onderzoek. Dat noemde ik inmiddels volgens mij een onderzoek. Om de problematiek tot een openbare aangelegenheid te kunnen maken. Dus zij wisten van begin af aan dat die baby dolls die ze zouden maken, dat die bestukt zouden worden met de levensverhalen van de deelnemsters. En dat uiteindelijk die baby dolls weer naar buiten in de wereld geplaatst zouden worden. Dus via de culturele ruimte ook uiteindelijk naar de openbare ruimte.
Ja, precies. En misschien moeten we dat in dat Nederlands project dan eventjes als voorbeeld nemen. He, want jij gaat dan met die mensen van het Antroposofisch Therapeutisch Instituut, ARTA heet dat?
ARTA, ja.
Ga je aan het werk? Hoeveel vrouwen zijn dat?
Voor die introductie zaten daar zeker, weet ik niet, 20.
Nee, maar met hoeveel ga je uiteindelijk in zee?
Met 4.
Met 4 vrouwen?
Met een kleine groep. Dat hadden 3 kunnen zijn of 5, maar dit waren 4. Ja.
En dat was in Nederland, dus in dit geval was het zo dat die vrouwen 2-3 dagen per week hier bij jou in de studio kwamen.
Dat was de tweede fase. We zijn begonnen in Zeist, in de instelling zelf. Daar hadden wij een werkruimte. En daarna stond hij niet meer ter beschikking. Toen heb ik gezegd, oké, we zetten het project voort in Amsterdam. En kwamen ze hier, in mijn atelier.
Ja. Ja. Dat is al een avontuur op zich misschien.
Ja.
Een excursie.
Absoluut, ja. Sommigen werden gebracht en sommigen gingen samen met de trein en bus. En het was behoorlijk inspannend, ja.
Ja. Die porseleinen poppen worden dan gemaakt?
Ja, die waren toen wij hier in Amsterdam belanden, waren die al gestookt. En heb ik laten zien hoe je die in elkaar moet zetten. Dus de armen, de benen, het hoofd en hoe die audiomontuur daarin geplaatst wordt. Maar nu ging het daarom, en dat had ik eerder al steeds geprobeerd te aan te geven als andere taak om die biografieën te schrijven.
En precies, want daar waren we net gebleven voordat ik je onderbrak. Bij Rebecca Mertens ging dat heel gemakkelijk af en die wist het ook heel helder te verwoorden. En je merkte dat dat niet vanzelfsprekend was.
Het liep vast. Die vraag was veel te hoog gegrepen van schrijvers in eenvoudige zinnen, je levensloop. Ik hoorde het gezucht en met name bij deelnemers uit antroposofische zorg, worden sowieso verpletterd met biografische werken die ze doen moeten tijdens
de. Dus je zou denken dat het.
Dat ze het gewend waren.
Dat het voorwerk al verricht is.
Ja, maar het werkte niet. Dat gezucht, dat was onoverbrugbaar, bleek het. En toen dacht ik, oké, ik moet nu iets doen. Ik wilde niet met een interview beginnen. Ik wilde niet suggestieve vragen stellen. Ik wilde dit moment, wat Rebecca zo goed aankon, dat wilde ik op een andere manier terugvinden.
Ja, en toen bedacht je iets wat je uiteindelijk je woordencatalogus bent gaan noemen.
Ja, en dat was.
Waar bestaat dat uit?
Ik heb gedacht, hoe kan ik omzeilen dat de vraag naar biografische zinnen misschien een traumaherhaling wordt of iets waar ik überhaupt niet aan wil raken, iets wat ik ook niet wil vragen. Hoe kan ik dat voorkomen? Toen heb ik dus de basiswoorden die volgens mij in elk mensenleven een rol spelen, zoals familie, vertrouwen, school, geborgenheid, frustratie.
Maar ook in dit geval specifiek op het leven van de vrouwen zelf in de
lijst. 20 pagina drugs. Ja. aufgenommen. Dus die begrippen die heb ik at random op papier gezet. En daar ontstond dus een woordencatalogus
van om en nabij de 160 woorden.
160 woorden circa. En die heb ik dus elk woord 10 keer herhaald. En op A3 uitgeprint en aan de vrouwen uitgedeeld. Dus iedereen had een woordencatalogus van 160 woorden voor zich en een blanco papier met getallen daarop die voor de leeftijd stonden. En daar heb ze gevraagd, oké, knip de woorden uit en orden die bij de leeftijd die voor jou van betekenis waren. En plotseling was dat gezucht weg en was stilte, 3 dagen achter elkaar. En daar hebben alle 4 vrouwen enorm zich verdiept in deze woorden. Soms ontbrak daar een woord, dan hebben we die toegevoegd. Of hebben gezegd, zet die zus of zo samen. Omdat ik werkelijk alleen maar bij de basisbegrippen wilde blijven en niet in detail wilde treden. En zo ontstond het matrixsysteem. En dat was de sleutel om daarna heel makkelijk mij uit te leggen waarom iemand dit woord of dat woord genoemd heeft en wat de situatie daarachter was.
Wat ik me afvraag, overlegde je dit soort zaken met de instelling?
Wij stonden in een goed contact en ik heb toen ik dat matrixsysteem had uitgevonden, heb ik dat met de psychiater besproken. Die vond dat super interessant.
Oh ja, jawel. Ja. Dus die stribbelde niet tegen
dat
het de therapie die op dat moment gehandhaafd werd, dat die verstoord zou kunnen worden?
Nee, überhaupt niet. Die had het volste vertrouwen in dit werk. En ik neem aan dat dat te maken had met dat ik blijkbaar geloofwaardig was in een houding dat ik me inliet op die deelnemers. Dus het was niet zo dat ik kwam en zeg, hier doe eens wat, zodat mijn werk kan profiteren. Ja. Maar ik had werkelijk wekenlang ook met ze contact en we hebben samen gewoond hier en gegeten en gewerkt.
Ja, wat interessant is, vind ik, is dat Rebecca Mertens op een bepaalde manier een soort katalysator is.
Mm-hmm.
In haar helderheid en tegenwoordigheid van geest. En dat jij tegelijkertijd, dat je dat herkent en dat je dat meeneemt, maar dat jij zelf als kunstenaar, die vrouwen uitnodigt in dat project, ook die rol van katalysator inneemt. Omdat jij hen uitnodigt om te gaan handelen.
Ja.
En dus niet alleen om te vertellen en woorden te verbinden met hun eigen levenslijn, maar ook om samen iets te maken.
Ja, dat was heel belangrijk.
Dus die poppen worden gemaakt, dus er wordt iets veruitwendigd. Het is niet alleen maar dat er iets in dat hoofd blijft zitten en dat als zij weggaan, dat zij het dan meenemen en dan verdrinkt het vervolgens weer in allerlei andere woorden, bijvoorbeeld.
Nee, dat niet. Maar ook nadat de matrixwoorden per persoon er waren en de gesprekken gevoerd waren, verslagen daarvan geschreven waren en wij samen de zinnen formuleerden, ik een voorstel deed van zou je het zo zeggen, dan nog vanaf dat moment dat eenmaal dit poort geopend was naar zoiets wat een biografisch werk zou kunnen zijn.
Ja.
Waar was het haarscherp van, nee, dan moet, dat woord moet ergens anders staan.
Ja, want ik vond het fascinerend om te lezen hoe in elk project, of dat nou in Zwitserland, Oostenrijk, Kroatië, Nederland of Duitsland was, hoe die vrouwen in volle concentratie, met volle inzet, die biografieën begonnen vast te leggen.
Ja, dat.
Het is nogal een confrontatie. Dat is het, denk ik. Dat zou het voor mij al zijn, denk ik.
Ja, voor mij en, ook.
Maar dus in zo'n situatie, zo'n leven waarin zoveel kapot is gemaakt, lijkt me dat nog een veel groter probleem. Maar goed, dat probleem heb jij gedeeltelijk kennelijk weggenomen door die matrix, hè, door die woordencatalogus. We hebben maar een radiouur, hè, dat is net iets korter dan een uur. Dus ik ben heel nieuwsgierig naar hoe dat allemaal gaat. Mensen kunnen heel veel over dit project te weten komen via de website.
Die op dit moment aangepast wordt.
Ja, dus dit gesprek, maar dat is heel rijk en daar staan ook audiofragmenten op en dergelijke. En ja, het is onmogelijk om dat hele project natuurlijk te vertegenwoordigen in één zo'n gesprek, maar we doen ons best. Uiteindelijk worden er niet van alle vrouwen de zinnen in audiovorm in zijn baby geplaatst.
Nee, dat klopt. Eén project.
Hoe ging dat in Amsterdam, in Nederland?
Wij hebben 2 series kunnen produceren, omdat we zo eindeloos lang samengewerkt hebben.
Hoeveel porseleinen poppen zijn dat?
Dat zijn 2 keer zo'n 25 baby dolls. En in de gevangenis, want in alle andere landen is het project uitgevoerd in de gevangenis, krijg ik maar 14 dagen tijd. Dus ja, Er wordt 1 serie geproduceerd. En we kiezen pas na het project welke biografie geplaatst wordt in de baby dolls.
Wie kiest dat? Kies jij dat in overleg met de vrouwen?
Ja. Ja, en dat is altijd een pijnlijk moment, omdat iedereen geplaatst wil worden in de baby dolls. Maar dat is ook een financieel aspect. Het is waanzinnig kostbaar.
In Nederland was het zo dat er allerlei dingen samenkwamen. Je hebt het EKWC, met Dutch Souvenirs. Vervolgens had je het project Liefde in de Stad.
Ja.
Ik weet niet of dat nog bestaat, maar het is een project vanuit Paradiso.
Mm-hmm.
Dat zijn vaak werken in de publieke ruimte. En die proberen ook om wat zachtheid te delen in die publieke ruimte. Om die publieke ruimte in die zin ook eigenlijk te openen, als het ware.
Ja.
En om de mensen te openen in de publieke ruimte. En dat komt wel overeen met jouw project ook. En toen heb jij in overleg met Gijs Vrieling, de kunstenaar, die ook toen directeur was van D139.
Ja.
Dat project, This Baby Doll Will Be a Junkie, kunnen presenteren in D139 in de vorm van een publieksgesprek.
Ja.
Waarbij ook kwamen er 12 taxis, denk ik.
Nee, voor elke baby doll 1. Dus het waren toen 24 baby dolls of 25.
En 25 taxis met elke ambassadeurs, als het ware, die meegingen. Ja. En die baby dolls, dat is nog niet gezegd, die werden dan eigenlijk te vondeling gelegd.
Die werden in de openbare ruimte daar geplaatst waar de biografe het juist vond.
Ja.
Bij elke zin
een
hoort
soort verbinding
een
ook weer aanging met die biografie.
Ja.
Met die biografie die in die specifieke plek eigenlijk onzichtbaar was. Dus dat was een heel individuele verbinding.
Ja, en die werd dus inderdaad door die ambassadeurs, dat waren dus populaire en onpopulaire persoonlijkheden die een doorsnede van de maatschappij geven.
Maar wel bereid waren om mee te werken.
En bereid waren mee te werken. Ja. Die werden dus in kleine groepjes van 3, 4 in de taxi met baby doll geplaatst. Ja. En die dropten de baby doll. En die dan zonder toezicht in de openbare ruimte bleef.
Ja. Best een pittig besluit is dat.
Ja, dat is zo. Maar mijn uitgangspunt was dus die problematiek weer tot een openbare aangelegenheid te maken. En hoe kan je dat nou anders doen als je dat resultaat niet terugbrengt in de publieke ruimte?
Ja. Ulrike, we zijn aan het eind van het radiouur beland, maar ik wil je het volgende voorstellen. Dus de radio-uitzending die stopt hier nu. Maar ik dacht, laten we nog eventjes voorspreken, zodat we het gesprek met enige tevredenheid toch kunnen afronden. Want ik heb het idee dat we er nog niet zijn. En in de podcast kan dat dan nog wel gewoon zijn plek vinden.
Dat is prima.
Vind je dat goed?
Ja.
Dus ik dank je nu dan voor de radioluisteraars, Ulrike Meuntman, voor het gesprek. Mensen kunnen de verlenging daarvan nog horen dan als podcast. This Baby Doll Will Be a Junkie. Dat is een project dat toch voortgezet wordt. Ja, want je hebt het vooruitzicht tot een nieuw project.
Ja.
En ja, daarover later meer dan.
Ja.
Sowieso.
Dat lijkt me. Over 5 jaar spreken we elkaar weer.
Ja.